Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma. En we lezen verder vandaag uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tessa Afshar. Ik kon me mijn leven zonder Theo niet herinneren. Hij kwam zonder waarschuwing bij ons op de dag van mijn geboorte, als een bliksemschicht. Ik was midden in de nacht geboren, kennelijk te ongeduldig om te wachten tot een geschiktere tijdstip. Toen de zon opkwam, ging vader offeren aan de goden om hen te bedanken voor mijn veilige komst. Op weg naar het stadsplein, met zijn schitterende, roomkleurige en blauwe marmer, liep hij langs de Bema, terwijl zijn gedachten in beslag genomen werden door zijn pasgeboren dochter. Plotseling hoorde hij een zacht geluid dat hem aan het mauwen van een klein poesje deed denken. Vertederd door het feit dat hij net vader was geworden van zijn tweede kind, ging hij op zoek om het uitgehongerde katje dat hij meende te vinden, te voeren. In een hoek van het verlaten platform, in de schaduw van een zuil, vond hij een dekentje van prachtige kwaliteit wol en schitterend geweven. Er zat iets in wat huilde en wurmde, zodat mijn vader verrast achteruit deinsde. Voorzichtig trok hij de punt van het dekentje opzij en vond een pasgeboren baby. Soms laat mijn volk baby's die onvolmaakt of op de een of andere manier beschadigd zijn aan hun lot over. Ongewenste kinderen worden achtergelaten om te sterven door blootstelling aan de elementen, of om door de goden gered te worden als het geluk hun toelacht. Eerst dacht mijn vader dat dit arme schepseltje zo'n kind was. Hij trok de dekentjes van de baby af op zoek naar het gebrek dat voor de ouders de aanleiding was geweest om het kindje in de steek te laten. Hij vond geen gebrek. Behalve een streep zilverhaar was het kind volledig volmaakt. Een gezonde jongen met een hoofd vol donker haar. In de plooien van de wol zat een gouden rammelaar in de vorm van een leeuw. Een duur, verfijnd gesneden stuk en zeker geen speelgoed voor een arm kind. Hoewel hij hongerig en koud geweest moet zijn, stopte de baby met huilen zodra hij mijn vaders aandacht had. Toen vader hem weer wilde toedekken, greep hij de vinger van de vreemde man en hield vast, met een wonderlijk vertrouwen dat mijn vader ontwapende. Mijn vader zei dat in dat ene moment zijn hart net zo stevig verstrikt raakte als zijn vinger. Het kwam nooit bij vader op om te informeren naar mijn moeders gevoelens in de kwestie. Vanaf dat moment was de jongen van hem. Hij noemde dat kind Theodotus, geschenk van God. Want hij zag Theo als een geschenk van het lot aan ons gezin. Moeder was niet ontroerd door het verhaal. Als er niets mis met hem was, Galenos, dan hadden ze hem niet afgedankt als oud vuil. Hoe kun je dat ding in mijn huis halen? Een paar uur eerder had ze haar echtgenoot een volmaakte baby geschonken en ze zag zijn beslissing om het kind van een zwerver in huis te halen als een belediging van haar prestaties als echtgenote. Vader was onwrikbaar in zijn overtuiging dat het kind een zegen van de goden was en geen last. Door de jaren heen weken ze geen van beiden van hun standpunt af. Theo bewoonde onze wereld, sliep in onze kamers, at ons eten, deelde ons verdriet en hoorde evenzeer bij ons leven als ademhalen en brood. Maar zijn leven was in twee helften verdeeld. Voor vader was Theo als een zoon. Voor moeder was hij een voortdurende bron van ergernis en mijn schande. Geen slaaf, want vader weigerde hem dat te laten maken. Maar ook geen wettige zoon door adoptie, want daar had moeder de grens getrokken. Met het verstrijken van de jaren raakte het huwelijk van mijn ouders verder verstoord en Theo stond als een bron van oneenigheid tussen hen in. Voor Dionysius en mij was hij een geliefde broer en vriend, wat er tussen onze ouders ook voorviel. Wat Theo van deze verwarrende, botsende meningen vond, heeft hij nooit gezegd. Ik wist alleen dat hij me nooit zou verlaten. Hoofdstuk 3. We lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. 7 uur nadat we uit Piraeus uitvoeren, arriveerden we in de haven van Kenkrea. De storm, waardoor we bijna verdronken waren, had slechts 2 uur op onthoud opgeleverd. Sprakeloos van verbazing over de schoonheid van Kenkrea, keek ik om me heen toen we de haven invoeren. Naar de schitterende, witte heuvels, bezaaid met ruige pijnbomen, die zich boven ons uitstrekten. Kenkrea was gegroeid in de jaren van mijn afwezigheid. De haven was onherkenbaar uitgebreid, zoals Korinthe dat graag deed in een hoog tempo en met oog voor snelle rijkdom. Er stonden meerdere blokken pakhuizen op de kade en om de haven heen bevonden zich een ring van handelsgebouwen en herbergen, verdeeld door smalle straten. De brede zeeman, die ons uit de zee had gevist, kwam naar ons toe terwijl we ons onzeker stonden te oriënteren.
Gaan jullie naar Korinthe?
Vroeg hij, terwijl hij in een stevige, sappige appel beet. Ik knikte.
Die kant ga ik ook op. Kom mee, ik zal jullie de weg wijzen. Ik reis vaak door de stad en ken haar goed.
Hij glimlachte en toonde brede gelijke tanden.
Zijn jullie op weg naar de tempel van Afrodite, kleine mannen?
Theo werd vuurrood,
waar ik om moest grinniken.
De tempel van Afrodite stond op de top van de Acrocorinthos en was befaamd om zijn duizenden tempelsprostituees, getrainde slaven die tegemoet kwamen aan zoveel alledaagse bevliegingen als merkwaardige grillen. Zeelieden verbrasten daar in een paar uur tijd hun loon van een heel jaar.
Dat is niet onze bestemming. De uwe wel, neem ik aan.
Ik keek hem met zogenaamde onschuldige grote ogen aan.
Hij glimlachte. Nee, kleine man. Taharka is te oud en te getrouwd voor zulk vertier.
Dan bent u een zeldzame man, Taharka, zei ik.
Zo jong en nu al cynisch. Kom mee, ik zal jullie de weg wijzen.
Hij gooide het klokhuis in het water dat tegen de kade kabbelde, tussen het afval van talloze schepen. We namen Taharka's uitnodiging aan, want eerlijk gezegd was de weg naar Korinthe niet veilig voor 2 onervaren jongens. Ik hield van mijn stad, maar de zedeloosheid waarvan de wereld haar beschuldigde, kon ik niet tegenspreken. Korinthe was opwindend en vol charme, maar liep ook over van gevaar en corruptie. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat. We lezen nu verder uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tessa Afshar. De stad lag aan de hals van een landengte, een smalle strook land tussen de Ionische en de Egeïsche Zee. De landengte bespaarde het de Peloponnesos een eiland te moeten zijn en verbond ons met het vasteland van Grecia, als de gesp van een riem. Om die reden stroomden de rijken van de naties Korinthe met regelmaat binnen, want de goden hadden Korinthe gezegend met een unieke gave. De enige manier om tussen de Ionische Zee in het westen en de Egeïsche Zee in het oosten heen en weer te varen, was via de lange weg om de Peloponnesus heen, de Middellandse Zee in, waar veel zeelieden een watergraf hadden gevonden in de verraderlijke wateren. Korinthe verschafte een ingenieus alternatief. Schepen brachten hun goederen de haven binnen, aan de ene kant van de landengte, en laadden hun handel uit, waarna die met karren en wagens naar de andere kant werd vervoerd. Daar laadden ze hun spullen in een nieuw schip, zodat van oost naar west en van west naar oost de zeeën bedongen werden door karren. Het hele proces nam nauwelijks een dag in beslag. De schepen vermeden de ruwe wateren ten zuiden van de Peloponnesos en hoefden minder lang te reizen. En, voor deze zekerheid, wilden scheepseigenaren met alle plezier betalen. Goederen konden ook tegen betaling worden opgeslagen in geventileerde pakhuizen. In ruil voor de prettige ontvangst verwierf Korinthe buitensporige rijkdom. De stad groeide explosief. Een bekwame man, die snel fortuin wilde maken, zorgde uiteindelijk dat hij in de havens van Korinthe terechtkwam. En wat gaan jullie doen, mijn jonge vrienden, als jullie in Korinthe zijn aangekomen? Waar gaan jullie naartoe, als het niet naar Afrodite is? Onze Ethiopische metgezel slenterde op zijn gemak over de kalkstenen blokken van de straat en sprong op de smalle stoep alsof hij overreden dreigde te worden door een kar. Wij gaan bij een familielid logeren, zei ik. Een familielid? Hoe heet hij? Misschien kan ik jullie helpen hem te vinden. Ik besefte te laat dat Taharka vastbesloten was ons te beschermen tegen gevaar. Zijn vriendelijkheid, die me eerder gered had van een wisse dood, irriteerde me nu. Ik zat niet te wachten op een beschermer. Zijn bemoeizucht maakte onze delicate situatie alleen maar ingewikkelder. Mijn vader had er geen idee van dat we bij hem zouden komen binnenvallen. Ik had het niet meteen Theo gezegd, maar ik was bang dat mijn vader me meteen na aankomst op het laatste schip terug naar Athene zou zetten. Hij was al gezwicht toen mijn moeder de volledige voogdij over zijn kinderen had opgeëist. Waarom zou het dit keer anders gaan? Alleen omdat we ouder waren? Ik had deze lange reis ondernomen zonder zekerheid over de ontvangst die ons ten deel zou vallen. Ik had tijd nodig om vader ervan te overtuigen dat hij me bij zich moest houden. Tijd die ik misschien niet zou krijgen als deze Ethiopiër met zijn goede bedoelingen zijn neus in mijn zaken stak. Ik zat al helemaal niet te wachten op een grote, exotische zeeman die verhalen vertelde over de gevaren die we waren tegengekomen als we aan ons lot waren overgelaten. We weten de weg al. Dank u wel, loog ik met vaste stem. Weet je het zeker? Deze stad bevat vele gevaren voor twee jonge mannen zonder begeleiding. We kunnen wel voor onszelf zorgen, zei ik, wat me op een nieuwsgierige blik van Theo kwam te staan. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. De zwarte ogen gleden van mij naar Theo. Toch vraag ik om uw gunst, jonge heer. Ik knarste tanden en liep zwijgend door.
De reis van de haven naar Korinthe duurde bijna 3 uur langs de vallei van Hexamili. Mijn geboortestad was gebouwd op een heuvel en de weg er naartoe was steil en zwaar voor longen en benen. Hoe dichter we bij de stad kwamen, hoe drukker het verkeer op de wegen werd. In de verte wierp de duistere steen van de Akrokorinthos zijn schaduw over de metropool die zich tussen zijn uitlopers uitspreidde. We passeerden veel nieuwe huizen en villa's. Een buitenwijk die 8 jaar geleden nog niet bestond. Ik was vergeten hoe mooi de brede, met bomen omzoomde laan was, die ons rechtstreeks naar de openstaande poort van Kenkrea voerde. Ik voelde mijn tranen branden toen we door die poort liepen. Ik was in Korinthe. Ik was thuis. Kijk! Theo wees vooruit. Daar lag de adembenemende Agora, een van de grootste in het Rijk, met zijn nieuwe openbare gebouwen en brandende schalen met vuur, klaar om offers te ontvangen. In nette rijen om ons heen stonden duizelingwekkend veel winkels, waarin vruchten werden verkocht die ik nog nooit had gezien, specerijen, stoffen, zilver, olijfolie en ondefinieerbare goederen uit het hele Rijk. Ik keek maar om me heen en probeerde de schittering van mijn dorstige ogen in te drinken. Welke straat? Zei de grote Ethiopier. Deze kant op, wees ik. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Hij vroeg zich natuurlijk af waarom ik niet gewoon de waarheid sprak en de naam van mijn vader opgaf. De laan was nu stampvol. Stampvol mensen, zodat we niet met z'n drieën naast elkaar konden lopen. Taharka nam met zijn brede schouders de hele breedte van de stoep in beslag. Ik bekookstoofde dat Theo en ik achter hem liepen, maar hij keek vaak achterom om zich ervan te vergewissen dat we vlak achter hem bleven. Ik hoopte dat de herinneringen aan mijn kindertijd me niet bedrogen hadden en dat wat ik zocht er nog was. Ik slaakte een zucht van verlichting toen ik het eenvoudige bord zag hangen met de Latijnse inscriptie Lucius de Slager. Ik pakte Theo's hand en trok hem mee, langs de rij met klanten, naar de achterkant van de smalle winkel. Wat doe je? Wilde Theo weten. Wacht, we zijn er bijna. Achterin kreeg ik de schuine deur met de afgebladderde grijze verf in het oog. Ik hoopte dat hij in de tussenliggende jaren niet vergrendeld was en dat we niet vast kwamen te zitten in het kleine winkeltje zonder uitgang. Tot mijn opluchting gaf de deur mee toen ik duwde en Theo en ik kwamen uit in de steeg die achter de winkel langs liep, net als in mijn herinnering. Waarom probeer je de Ethiopiër af te schudden? Vroeg Theo. En hij bleef abrupt stilstaan. Hij leek me een eerlijke man. Voor het geval je het niet had gemerkt, we kunnen zijn hulp goed gebruiken. Ik heb geen idee hoe we hier vandaan bij het huis van je vader moeten komen. Jij? Hoe moeilijk kan het zijn? We vragen de weg wel. Theo kneep zijn ogen tot spleetjes. Je weet niet of Galenos ons terug zal sturen. Ik weet zeker dat hij dolblij zal zijn om ons te zien, zei ik opstandig. Zonder nog een woord te zeggen, begon Theo naar de einde van de steeg te lopen. Hoe wist je dat van die deur in de slagerswinkel? Vroeg hij. Mijn moeder stuurde me altijd met een van de slavinnen mee om boodschappen te doen. Het meisje was verliefd op de slagersjongen en ze glipten altijd door de achterdeur naar buiten om enkele gestolen ogenblikken te kunnen kletsen. Ik moest in de winkel blijven wachten. Arme slavin, ze dacht zeker dat jij in staat bent aanwijzingen op te volgen. De steeg was in de hoofdweg uitgekomen. Theo sloeg rechtsaf en bleef abrupt stilstaan. Dat was een handige truc. Taharka verscheen uit het niets. Ik was van plan om jullie je gang te laten gaan. Toen zag ik een jongen met geverfde lippen en lege ogen, en mijn hart was met jullie begaan. Laten we nu verder geen tijd verspillen en vertel me de naam van dat familielid, als hij bestaat, of ik breng jullie naar de magistraat. Hij heet Galenos, zei Theo. Hij woont in een grote villa in het noorden. We zullen blij zijn met uw hulp. Verrader! Ik wilde hem een poor in zijn ribben geven. Theo stapte handig opzij en ontweek mijn elleboog. Hij sprak me niet vaak tegen, maar als hij het deed, wist ik dat verzet nog zeuren voordeel zal opleveren. Taharka leverde ons in minder dan een half uur af bij de deur van vaders villa. Trillend stond ik voor de open deur. Een slaaf, die ik niet kende, bracht ons naar de binnenplaats en ging mijn vader zoeken. Ik sloeg mijn armen om mijn buik. Ik was misselijk en opgetogen tegelijk en verzette me tegen de aandrang om weg te lopen. Eerst zag hij me niet, omdat hij naar de grote Ethiopische vreemdeling keek die daar op zijn binnenplaats stond. Zijn haar was dunner en grijzer en hij had meer rimpels in zijn voorhoofd. Ik had een brok in mijn keel en mijn mond was droog. Wat kan ik voor u doen? Vroeg hij. Ik heb u een paar bezoekers gebracht, zei de zeeman met een handgebaar in onze richting. Ze zeggen dat ze u kennen. Vader zag Theo het eerst. Theodotus! Met een grote stap was hij bij mijn pleegbroer en hij sloot hem in zijn armen. Mijn jongen! Is er iets gebeurd? Met een neutrale blik keek hij naar mij voordat hij zich weer naar Theo keerde. Midden in die beweging hield hij getroffen stil. Ariadne? Lief meisje, mijn kind! Hij trok me ruw in zijn armen, huilend en lieve woordjes prevelend. Theo kroop ook in zijn armen. We waren te groot geworden om er samen in te passen, merkte ik. Maar het was niet belangrijk. Ik had veiligheid teruggevonden. Ik was thuisgekomen. In grootvaders huis had ik geleerd mijn tranen niet te verspillen. In de beschutting van mijn vaders liefde stroomden de tranen vrij uit, tot ik een menselijke waterval werd en het vocht uit mijn ogen en neus drupte op Dionysius' kleren, die ik nog steeds droeg. Stelletje deugenieten, hoe zijn jullie hier gekomen? Vroeg mijn vader toen hij over de eerste schrik heen was en hij gerustgesteld was over Dionysius' veiligheid. Hoe kom je aan die blauwe plekken? En wat is er met je haar gebeurd? Vroeg hij me. Zonder antwoord of te wachten richtte hij zich tot Taharka. Meneer, ik dank u met mijn gehele hart voor het feit dat u mijn zoon en dochter bij me hebt gebracht.
Dochter?
Ja, dit is Ariadne.
De Ethiopiër lachte. Dan had ik haar beter kunnen vragen om over mij te waken in Korinthe. Tot dit moment had dat gehaaide meisje me ervan overtuigd dat ze een jongen was. Wat raar, heeft Selandine u niet verteld?
Wie is Selandine?
Wie heeft u gevraagd de kinderen naar me toe te brengen?
Niemand, ze zijn alleen aan boord van ons schip gekomen.
Vader keek me geschokt aan. Je bent weggelopen, zei hij beschuldigend.
Wel, weggelopen niet echt. Ik maakte de onhandige zware jas los. Ik ben geklommen.
Thank you.
En we lezen verder, beste luisteraars van Radio Maria, uit het boek De Dief van Korinthe, geschreven door Tessa Afshar. Hoofdstuk 4. Het strekte Taharka tot eer dat hij niets zei wat mijn situatie nog erger kon maken. Hij boog beheerst. Ik ga u verlaten, meester Galenos, zei hij. Ik wilde me er alleen van verzekeren dat deze twee avonturiers geen kwaad overkwam. Nadat hij te weten was gekomen dat de zeeman ons niet alleen veilig bij hem had afgeleverd, maar ons ook had gered van de verdrinkingsdood, stond mijn vader erop dat de Ethiopiër bleef eten en hij stuurde hem naar de eetzaal om een koningsmaal te gebruiken. Theo en ik kregen een kom lauw water om onze handen en ons gezicht te wassen, terwijl een slaaf haastig onze voeten waste, voordat we, zonder plichtplegingen, in het tablinum werden neergepoot, de kamer die gewoonlijk gereserveerd was voor vaders zaken. Vertel, verzwijg niets. Als Celandine en Dexios straks voor mijn neus staan, wil ik precies weten wat me te wachten staat. Vader ijsbeerde al pratend door de kamer, maar af en toe stond hij stil om over mijn haar te strijken of Theo een kneepje in zijn schouder te geven. Grootvader wil me uithuwelijken aan een monster. Vader bleef abrupt stilstaan. Aan wie? Draco, de zoon van Evandos. Evandos, de magistraat? Vader krulde zijn lip. Was het een loos dreigement? Hij keek Theo aan. Heeft Dexios wel eens loze dreigementen geuit? Mijn pleegbroer kromde zijn schouders en boog zich naar voren. Ik ben bang dat het mijn schuld is dat we hier terecht zijn gekomen. De oude wolf dreigde mij te geeselen als Ariadne hem niet gehoorzaamde. Hij wilde zich ervan verzekeren dat ik volgende maand getrouwd was. Vanwaar die haast? Vader sloeg zijn armen over elkaar en leunde tegen de tafel. Ik haalde mijn schouders op en keek hem neutraal aan. Dat moet u hem vragen. Vader bewoog niet. Ik kromp in elkaar onder zijn speurende blik. Misschien heb ik een beker wijn naar moeder gegooid. Het was heel erg aangelengd, amper roze. Ik denk dat het geen vlek achterlaat. Vader ging zitten. Hij zag er ineens ouder uit. Mag ik vragen wat de aanleiding was voor dat blijk van verregaande onbeschoftheid? Ze vertelde me dat ze aan mijn bruidskleding was begonnen. Haha, ik herinner me dat Celandine een kundige naaister is. Ik neem aan dat het niet de kwaliteit van haar vakmanschap was waartegen je bezwaar maakte. Nee, tegen de kwaliteit van haar moederschap. Draco is genadeloos. Hij heeft Alcmena, grootvader slavin, mishandeld. Ze is pas 15. Grootvader had hem toestemming gegeven om... met haar naar bed te gaan, onderbrak Theo. Juist. Maar ik betwijfel of zelfs de oude man had verwacht dat Draco het meisje meedogenloos zou behandelen. Ik was erbij toen de arts haar behandelde, zei Theo. Ze zal nooit volledig herstellen. Die vent moet zweepslagen hebben. En in plaats van me te beschermen tegen grootvaders eis dat ik met zo'n man trouw, vertelde moeder dat ze aan mijn bruidskleren was begonnen. Vader keek naar Theo. Mijn pleegbroer sloeg zijn ogen neer. In de afgelopen 8 jaar heeft Ariadne vaker in de vrouwenverblijven opgesloten gezeten dan dat ze eruit is geweest. Ze is geslagen, uitgehongerd, beledigd en bedreigd. Het huwelijk met Draco is de laatste in een lange reeks van dagelijkse mishandelingen. Die jongen is niet goed bij zijn hoofd. Ik zou hem niet eens toelaten tot een cohort bloeddorstige soldaten, laat staan met een jonge vrouw laten trouwen.
Dexios heeft zichzelf wijsgemaakt dat het aan te veel drank te wijten was, wat Draco met Alcmena heeft gedaan. Maar iedere dwaas kan zien dat Ariadne nog veiliger bij een wilde beer in een huis kan wonen dan bij hem. Vader mopperde zacht. Dat heb je nooit over verteld, als je me schreef. Ze stuurden u alleen de brieven, waar geen klachten in voorkwamen. We kwamen er al gauw achter dat onze brieven weggegooid werden als we iets verklikten over onze omstandigheden en om ons te kastijden. Hielden ze ook de brieven die ons u stuurde achter. Daar stond vader versteld van. Hij staarde ons met open mond aan. U mag me niet terugsturen, fluisterde ik. Wilt u me dan niet? Mijn hart brak toen ik het hardop zei. Vader viel op zijn knieën voor me neer. Natuurlijk wel. Maar waarom hebt u me dan weggestuurd? Waarom hebt u ons daar gelaten? U hebt nooit geprobeerd om ons op te halen. Je moeder stond het niet toe. Vanwege uw geheim? Hij knipperde met zijn ogen. Mijn geheim? De reden waarom ze boos op u was die avond, op Dionysius' verjaardag. Ja, daarom. Toen ik nog een klein meisje was, hebt u me beloofd dat u er altijd zou zijn als ik u nodig zou hebben. Dat dit altijd mijn thuis zou zijn. Weet u nog, vader? Dat hebt u beloofd. Hij schoot vol. Hij deed zijn mond open en weer dicht, sprakeloos. Kom uw belofte dan nu na. Ik pakte zijn hand. Ik smeek het u. Bedenk iets. Ik kan niet met Draco trouwen. En ik kan niet langer de gevangene van mijn moeder en grootvader zijn. Ik heb het gevoel dat ik stik. Elke dag een beetje. Ik kan niet terug. Langzaam liet hij zich in een stoel zakken. Ik zal je niet terugsturen. Hij nam een schoon stuk perkament en begon te schrijven. Met trillende vingers hield hij de schrijfstift vast. Nieuwsgierig ging ik achter hem staan en las over zijn schouder mee. De brief was geadresseerd aan mijn grootvader, Dexios. Toen de zinnen zich aaneenregen, hapte ik naar adem. Dat kunt u niet doen. Ik legde mijn vlakke hand op het perkament om te verhinderen dat hij verder schreef. Volgens een contract dat mijn ouders jaren geleden hadden opgemaakt, bleef Dionysius tot de leeftijd van 21 jaar wettelijk onder voogdij van een grootvader. Voor de Romeinse wet werd hij al als volwassene beschouwd. Volgens het contract moest hij nog 1,5 jaar onder grootvaders toezicht blijven. Als aan de voorwaarden van de voogdij was voldaan, mocht hij kiezen waar hij wilde wonen. Hij mocht naar mijn vader teruggaan zonder dat iemand daar iets aan kon veranderen. Mijn moeder en grootvader zagen er geen been in om vader te chanteren. Maar ze konden Dionysius niet vasthouden. Over 1,5 jaar konden ze hem kwijtraken als hij daarvoor koos. De brief die voor me op de ebenhouten tafel lag, bracht verandering in die voorwaarden. Het kwam erop neer dat vader zijn recht op Dionysius opgaf om Theo en mij te mogen houden. Dat kunt u niet doen, zei ik nog een keer met een brok in mijn keel. Ik wist hoeveel mijn vader van zijn zoon hield. Als hij deze brief verstuurde, zou hij Dionysius niet meer zien tot mijn broer 25 werd en volledig meerderjarig was. Op die leeftijd verdween iedere vorm van voogdij en dan zou hij vrij zijn om zijn eigen beslissingen te nemen. Volgens de voorwaarden van deze brief voegde vader in wezen 5 extra jaren van scheiding tussen hen toe. Dat was geen klein uitstel, het was een amputatie. Met een vriendelijke beweging haalde hij mijn hand weg. Het is de enige manier, Ariadne. Voor minder zullen ze je niet aan mijn zorg overdragen. Dionysius is gelukkig bij zijn grootvader. Hij schrijft in zijn brieven vol enthousiasme over zijn vrienden en zijn studie. Toen hij me vorig jaar een paar dagen heeft kunnen bezoeken tijdens zijn reis met Dexios, verzekerde hij me ervan dat hij gelukkig was. Zijn leven schenkt hem voldoening.
Hij mist u. Grootvader kan u niet vervangen.
Hij sprong op. Even wankelde hij en ik dacht dat hij op tafel zou tuimelen. Hij balde zijn hand tot vuisten en hervond met zichtbare inspanning zijn wankele evenwicht. Ik kan jullie niet allebei hebben. Jij overleeft het niet in dat huis. Dionysius wel. Hij ging weer zitten en zette de schrijfstift op het perkament. Hij ondertekende het met zijn naam, een uitspreidende vlek op het ivoorkleurig vel, en rolde het zonder verder uitstel dicht. Zijn zegel zat in de was voordat ik een argument kon bedenken om hem op andere gedachten te brengen. Mijn droom was uitgekomen. Ik werd bevrijd van de tirannie. Ik ging bij mijn vader wonen, vrij van de kwelling, van mijn moeders voortdurende pesterij. In plaats van dolblij te zijn, proefde ik as. Mijn vrijheid vroeg een te hoge prijs. De kosten werden volledig door mijn broer en vader betaald. Dionysius is geboren voor Athene, zei Theo toen hij mij later vond in het donker in elkaar gedoken op mijn bed. Hij heeft zijn studies en vriendschappen waar hij genoegen in schept. Hij zou het offer waarschijnlijk gewillig hebben gebracht als je het hem had gevraagd. Dat is precies het punt. Hij had geen keus in de zaak. Door hierheen te gaan heb ik hem van zijn vader beroofd. We wisten allebei dat Dionysius zijn gevoelens niet zo makkelijk blootgaf als ik, maar dat hij heel veel van onze vader hield. De scheiding zou hem pijn doen. Erger nog, vader had mij boven hem verkozen. Dionysius was een man van logica en reden, maar hij had een hart. Zelfs als hij met zijn logica de beslissing begreep, dan nog zou zijn hart zich verlaten voelen. Ik schreef een brief aan mijn broer waarin ik hem om vergeving smeekte. Hij schreef terug in beschaafde en gracieuze bewoordingen. Die vormelijkheid raakte me dieper dan boosheid had gedaan. Dionysius gedroeg zich alsof zijn leven niet veranderd was door mijn toedoen. Hij hielp door vaak te schrijven en ons te vergasten op verhalen over zijn succes. Mijn broer was een wonderkind. Met der tijd zou Athene vol bewondering aan zijn voeten liggen. Hij hoefde zijn mond maar open te doen en jonge mannen kropen voor hem en wensten op hem te lijken, terwijl oudere mannen zijn talent bewonderden en hem de bloem van hun stad noemden. Vader las zijn brieven hardop voor aan vrienden die op bezoek waren, lachten om zijn grappen, bekende dat de meeste geestigheden hem boven de pet gingen en schepte over hem op als een trotse vader, alsof de jaren hen niet uit elkaar hadden gedreven. En als hij soms stilletjes huilde boven zijn wijnkelk, deed ik of ik het niet zag en maakte ik mezelf wijs dat het door de drank kwam en niet door een gebroken hart.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tessa Afshar. Tot de volgende aflevering.